De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Een jaar of vijf geleden waren verpleeghuizen vaak in het nieuws. Schrijnende situaties. Ouderen die de hele dag in een natte luier lagen te wachten. Of die 's morgens uit hun bed wilden, maar er was niemand beschikbaar om ze daarbij te helpen. 3 jaar geleden kwam corona en weer ging het vooral mis in de verpleeghuizen. De ouderenzorg werd achtergesteld bij het verdelen van mondkapjes en andere hulpmiddelen. En ouderen die mochten via het raam zwaaien naar hun familie. Velen stierven in eenzaamheid. Hoe zou het nu gaan in de verpleeghuizen? Katrien Spijkerman en Roos Menkorst gingen op onderzoek en schrijven daarover deze week in De Groene. Dag Katrien, dag Roos.
Hallo.
Welkom in de podcast. Wat was de reden dat jullie bij de ouderen wilden gaan kijken?
Nou, dat kwam eigenlijk voort uit een ander onderzoek dat we ook in De Groene hebben gepubliceerd. En dat ging over de huisartsen. Toen hebben we onder andere gekeken hoe het komt dat huisartsen niet meer een eigen praktijk willen. En zij noemden daarvoor allerlei redenen. En een van de redenen was dat ze heel veel patiënten hadden, oudere patiënten, die eigenlijk specialistische zorg nodig hadden, maar waarvan zij zeiden, ja, ze krijgen die zorg niet en wij kunnen dat niet bieden. En ze voelden zich dus heel erg verantwoordelijk voor die patiënten, maar hadden het gevoel dat ze eigenlijk tekort schoten. En toen dachten wij, hey, we moeten eens even wat dieper in die ouderenzorg gaan duiken.
Ja, want daar hebben we in Nederland toch de ouderenzorg voor.
Precies, ja.
Zou je denken, ja. Dus jullie gingen kijken. Nou, laat ik zo beginnen. Laat ik aan jullie allebei die vraag stellen. Want ik begrijp dat een van jullie is in Amsterdam vooral wezen kijken en de andere Roos vooral in Rotterdam.
Ja.
Neem ons eens mee. Beschrijf eens een scène die wat jou betreft, Roos, ik begin eerst bij jou. Wat jou betreft kenmerkend is voor de huidige situatie in de ouderenzorg. Iets wat je meegemaakt hebt, wat je gezien hebt.
Ja. Ik was dus in een op een gesloten afdeling in een verpleeghuis in een achterstandswijk in Rotterdam.
En gesloten betekent dat de mensen zo dement zijn dat ze niet naar buiten mogen?
Ja, dus dat er een code is en dat iedereen die daar werkt, die toetst die code in en dan pas kan hij de deur open doen om naar buiten te gaan. Mm-hmm. En er staat altijd ook iemand inderdaad van de, zoals je kan voorstellen, die daar woont, die dan zo mee probeert te kijken en om er dan te kunnen ontsnappen, zeg maar. Dus daar was ik en dan begon ik met een ochtenddienst. En die begint om 6:30, was dus de verantwoordelijke van die afdeling was aanwezig. Dan is het pikken donker en dan gaat zij langs al die kamers om mensen wakker te maken. Om ze klaar te maken, om ze in zo'n woonkamersetting aan een ontbijt te zetten. Heel veel mensen kunnen zelf niet meer lopen. Dus die moeten met een tillift en wat me opviel was de stress. Dus zij liepen echt als een kip zonder kop en met een alarm wat de hele tijd afging. Want iedereen die daar woont heeft een alarm in zijn kamer ook. Want ze moeten wel weten wanneer iemand opstaat, want die kan dan vallen. Maar het gevolg is dus dat je continu een soort van hels alarm over die afdeling hoort. Ook als ze bij die mensen in de kamer is, wat weer heel onrustig is, mm-hmm, vond ik. En iedereen heeft een luier om. Er was één iemand van de 17 bewoners die zelf naar de wc kon. Dus dat zijn echt mensen die eigenlijk niks meer kunnen. Dus dat maakt natuurlijk wel heel veel indruk. En niet iedereen is heel oud. Er zitten ook mensen bij van 70.
En waarom stress? Is er dan te weinig personeel?
Ja, dus zij moest dat met twee andere personen doen, waarvan er één een helpende. Zij was verzorgende, dat is dan weer ietsje hoger. Dan heb je een helpende, dan mag je dus geen medicatie, niks doen, alleen maar de dagelijkse zorg. En de verzorgende mag ook medicatie geven en een stagiair. Dus drie mensen moesten dat dan doen, waarvan er eentje eigenlijk niks mag. Want een stagiair is er in principe om vooral mee te kijken, om te leren. Het was een snuffelstage, zeg maar.
Mm-hmm. En die moet dan zorgen dat, hoeveel zei je?
17 mensen.
In de woonkamer komen.
Ja.
Hoe lang is ze daarmee bezig?
Ik denk wel 2 uur. Ja. Of misschien wel langer.
Oké. En waarom kies je dit als ik vraag om een kenmerkend fragment?
Ja, volgens mij is dat van de. Dat is dus het spitsuur, dat is ook het probleem binnen die ouderenzorg. Dat dan zijn de meeste mensen nodig en dan komen die tekorten nou juist het meeste. Worden meest zichtbaar.
Want er zouden eigenlijk meer dan die drie mensen die twee en een stagiair hebben moeten lopen. Die
ja, als er gewoon drie volle krachten staan, dan zouden ze het moeten redden met misschien wat hulp van een andere afdeling. Ja.
En waarom staan die dan niet, die drie volle krachten?
Nou, er had zich iemand ziek gemeld en dat is dus ook een groot probleem. Wat wij ook beschrijven, is dat het verzuimpercentage in de ouderenzorg is het allerhoogst van alle sectoren. Dus dat is 10,4%. En dat verschilt weer per tehuis. Er was een tehuis daar in de buurt waar het verzuimpercentage op 28% lag.
Beetje.
En dus dat drukt heel erg op. En daarnaast is er gewoon een tekort omdat mensen er niet in willen werken.
Ja. Gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Ik wil ook van Katrien een beschrijving. Van, je hebt in Amsterdam in een huis rondgelopen.
Ja.
Beschrijf eens een scène die indruk op jou gemaakt heeft.
Ja, ik denk dat het misschien goed is om van tevoren te zeggen is dat wij ons in dit onderzoek heel erg hebben gericht op de medewerkers in de ouderenzorg. Dus het was niet zo dat wij gingen kijken van, oh, is de kwaliteit van zorg of zo wel goed? Maar we hebben ons gericht op die ouderenzorgmedewerkers vanuit het idee van, er is een heel groot tekort, het verzuim is ontzettend hoog. En het tekort wordt alleen maar groter, omdat er vergrijzing gaande is. Zowel natuurlijk onder de bevolking, dus er is steeds meer vraag naar zorg. Maar ook de mensen die erin werken vergrijzen ontzettend. Mensen zeggen al van, er komt een zorginfarct op ons af. Nou, dan dachten wij, dan is het best wel goed om te kijken van, wie zijn nou eigenlijk die mensen die dat werk doen? En waar lopen zij mogelijk tegenaan? Dus dat is misschien goed om te weten. We richten ons op de medewerkers.
Hoe is het om daar te werken?
Precies. Nou, ik heb inderdaad meegelopen in een zorginstelling in Amsterdam. Dat was anders dan Roos. Dat waren geen mensen die daar woonden die te maken hadden met dementie. Dat had je daar ook, maar op de afdeling waar ik mee mocht lopen, daar zaten mensen die dat noemen ze dan somatisch, dus die hadden vrij zware lichamelijke zorg nodig. Omdat ze bijvoorbeeld chronische ziekte hadden, waardoor ze bijvoorbeeld niet meer konden lopen. Eigenlijk konden ze bijna allemaal niet meer lopen. En heel erg diabetes hadden en gewoon lichamelijke zware zorg nodig.
In een groot tehuis? Hoe groot?
Nee, dat viel wel mee eigenlijk.
Maar hoeveel mensen ongeveer, daar moet ik aan denken?
Ja, ik weet eigenlijk niet. Ik ben vooral op de afdeling geweest waar ik woonde. Waar ik was. En op die afdeling woonden denk ik een stuk of 12 mensen.
Okay.
En dan had je nog meer afdelingen. Wat ik daar opvallend vond is, ten eerste natuurlijk dat het werk heel erg gewoon ook fysiek zwaar is. Omdat je gewoon heel veel, ik noemde het sjorren aan mensen. Dat mocht ik helemaal niet zo noemen, want dat klinkt heel oneerbiedig. Maar toch, je ziet gewoon dat het, dat is gewoon lastig. Je hebt mensen die zelf niet meer kunnen bewegen bijvoorbeeld. En die moeten wel natuurlijk gewassen worden en omgedraaid worden en wonden verzorgd worden. En dat is gewoon een hoop gedoe. En dat is echt ook lichamelijk zwaar. En ik zag ook aan de mensen die daar werkten, ook waar ik was, daar waren mensen tekort op dat moment. Dus er stonden minder mensen dan er zouden moeten staan.
Ook daar?
Ook daar, ja. dan kwam er bijvoorbeeld iemand en die had een heel zware blessure aan haar arm. En zij vertelde mij van, ja, ik ben nou toch komen werken, want ja, ja, anders is er helemaal niemand. Maar eigenlijk kon zij dus heel veel dingen niet doen. En juist dat heel zware werk, dat moet je met z'n tweeën doen. Maar dat kon dus niet, dus zij werd ontzien door haar collega's. En zij vertelde eigenlijk van, het lijkt wel, ik dacht vroeger altijd dat ik de hele wereld aankon, dat ik een soort superwoman was. Maar nu de laatste tijd, ik heb het een na het andere lichamelijke gebrek. Ik moet de hele tijd weer muziek melden of toch maar weer stoppen. Want ik heb de hele tijd, ze zei, ja, ik val een beetje uit elkaar eigenlijk. En zo waren er best wel veel mensen die dat ook zeiden. En ze waren allemaal heel erg, ze wilden heel erg, maar ze waren gewoon een beetje, ook een beetje versleten.
En dan hebben we het over een vrouw van, hoe oud ongeveer?
Ja, zij was ergens in de 50. Hm. Waar ik werkte waren best wel wat vrouwen die wat, zeg maar 50 en ouder waren. Ja.
Nou, dankjewel. Dat geeft meteen een mooi beeld van hoe het er daaraan toe gaat. Maak ik meteen een sprong naar jullie conclusies. Ik schrok wel van jullie artikel. Dus van hoe ernstig het is, hoe slecht het eigenlijk gaat met de mensen die in de ouderenzorg werken. Je hebt zelf al genoemd die tekorten. Die worden ook voorspeld dat die in 2030 iets van bijna 70.000 mensen tekort komen. En wij hebben het over 300.000 mensen, 380.000 mensen.
Ja, bijna 400.000.
Bijna 400 in totaal, dus dan is 70.000 niet niks. En een heel hoog ziekteverzuim. En een heel laag salaris over het algemeen. En geen volledig contracten, waardoor dat lage salaris ook nog eens nog lager wordt. Het is nogal wat allemaal bij elkaar. Schokken, zijn jullie ook geschrokken?
Ja,
Roos, zeg jij het.
Ja, nee, je schrikt sowieso. Want we waren begonnen, denk ik, met vooral mensen te benaderen die gewoon via LinkedIn en via allerlei mogelijke manieren die in de ouderenzorg werken. Mm-hmm. En pas in een later stadium zijn we dus in die huizen zelf gaan kijken. Dus je hoort al die onderwerpen die je net noemt in die gesprekken aan bod komen. En als je er dan ook nog, nadat je die allemaal hebt gehoord, opeens daarin komt, dan valt dat allemaal zo op zijn plaats. En dat was denk ik voor ons allebei wel een soort van belangrijk moment. Dat we echt zagen van, dit is dus het verhaal van de ouderenzorgmedewerker. Tot die tijd kan je nog denken, ja, misschien valt het wel toch ook wel mee. Want je spreekt de een na de ander over al die problemen en ook over hun salaris.
Je bedoelt, als je het dan ziet, in zo'n verpleeghuis is het meestal, of misschien wel altijd. Want
verpleeghuis,
bejaardenhuizen bestaan niet meer, we hebben het over verpleeghuizen. Dan komt die werkelijkheid die in de gesprekken al genoemd was, die komt dan ook keihard binnen.
Ja.
Ja.
Ja, en natuurlijk ook omdat het iets is wat voor iedereen uiteindelijk misschien het verhaal kan zijn. Of van zijn of haar moeder of vader of van je opa of oma. Dus dat is natuurlijk, het komt best wel dichtbij.
Had je ook te doen, Katrien, jij zei net dat is niet de reden waarom we daar zaten, maar toch. Had je ook te doen met de ouderen die door die verzorgende en helpende behandeld moesten worden? Of viel dat nog wel mee, wat je zag?
Nou, we hebben ons natuurlijk dus heel erg, je kijkt met een blik speciaal naar daar waar je naar op zoek bent, namelijk hoe is het voor de medewerkers.
Ja.
Wat ik daar vooral heel erg zag, is dat ze ontzettend hard werkten en heel echt hard hadden. Ja, het is een cliché om zo ongeveer geworden hard voor de zorg, maar dat ze echt heel erg gaven om die mensen die ze verzorgden. Ik had het daardoor niet te doen met de mensen, omdat ik zag dat er wel een band was met hen. Als ik het dan iets meer objectief bekijk, maar dat kwam niet per se door het huis waar ik was. Maar als ik het iets meer objectief bekijk, dan denk ik wel, ja, wat doet iemand een hele dag nadat hij uit zijn bed is gehaald? Ja, vrij weinig, eigenlijk gewoon bijna niks. Dat lijkt mij niet een fijn leven.
Nee. Goed, laten we verder gaan naar die... Nou ja, laat ik toch eerst maar dat vragen. Ik begon in mijn inleiding over de situatie 5 jaar geleden. Ik herinner me dat Nieuwsuur een aantal uitzendingen achter elkaar had. En dat was volgens mij ook in 2017 het moment waarop Hugo Borst en Karin Gamers. Ja. Samen hun ouders of hun moeders, geloof ik, zaten ook in een verzorgingshuis of in een verpleeghuis. En zij trokken aan de bel, want het is een schande wat hier gebeurt. En dat heeft toen enorm veel weerklank gekregen.
Ja, en je had ook nog die moeder van, hoe heet hij ook weer, Van Rijn.
Martin van Rijn.
Ja, precies.
Oh ja, die zelf ook in de problemen zat.
Ja, dat zijn vader ging klagen eigenlijk als een soort klokkenluider over
terwijl
de zorg.
Terwijl hij staatssecretaris van.
Precies, ja. En dat
Nou, dat leidde ertoe dat er ruim 2 miljard extra vrijgemaakt werd in het daaropvolgende regeerakkoord voor de zorg. Hiep, hiep, hoera, 2 miljard is niet niks. En wat blijkt nu vorige week? Uit Trouw heb ik het gehaald, uit CBS-cijfers. Mm-hmm. Die 2 miljard zijn helemaal niet... Dus ongeveer de helft is naar de zorg gegaan, maar die andere helft gebleven is, weet ik niet.
En er is ook nog dat geld dat er naartoe is gegaan, is naar efficiency-maatregelen gegaan.
Ja, voor een
om
deel.
Om het efficiënter te maken, ja.
Ja, ja. Met andere woorden... Die problemen die zij toen aangekaart hebben, die zullen niet echt veranderd zijn, denk ik dan.
Nee, en volgens mij was in die tijd, in 2017, toen duidelijk werd dat dat geld vrij kwam. Volgens mij was toen ook al duidelijk dat het geld er misschien wel kwam, maar de mensen er helemaal niet waren.
Dat wordt in het artikel ook genoemd. Hè? Want je moet het voor een groot deel besteden, behalve aan de efficiency, wat jij zegt, Roos, moesten ze het ook voor een groot deel besteden aan personeel werven. Wat ze wel geprobeerd hebben, maar dat personeel... Is er niet?
Nee.
Nee, dat was ook voor ons denk ik ook een reden waarom het best lastig was om mee te kunnen lopen bij een instelling. Mm-hmm. Omdat de instellingen zeiden stuk voor stuk tegen mij van ja, we gaan toch niet meewerken. We hebben al een tekort en dan komen jullie kijken en dan gaan jullie opschrijven hoe erg het hier is. En dan wil er helemaal niemand meer in de ouderenzorg werken. Dus dat was ook, speelde ook nog mee dat het niet zo makkelijk eigenlijk was om een kijkje ergens te krijgen.
Ja. Bijna een aandoenlijke reden, vind ik dat. Als mensen om die reden zeggen, schrijf het maar niet op. Want ik zou zeggen, schreeuw het van de daken.
Ja, dat hadden wij ook. Maar dat is eigenlijk ook wel kenmerkend volgens mij voor de hele ouderenzorg. En vooral ook die ouderenzorgmedewerkers waar wij ons dan op gericht hebben. Dat schreeuwen van de daken, dat zit er niet bij. Dus een staking zal denk ik ook niet zo heel snel van de grond komen.
Zijn ze georganiseerd? Heb je daar een beeld van gekregen? Heeft de vakbond er een poot aan de grond?
Enigszins, maar ik denk dat het vooral...
Misschien bij de ouderen, meer de oudere generaties, dat die wel georganiseerder zijn.
Ja, en dan vooral ook de verpleegkundigen waarschijnlijk meer dan de verzorgende en die weer meer dan de helpende.
Dat moeten we even uitleggen, want het is inderdaad, zijn dat de 3 categorieën waar we over spreken die er werken of zijn er nog meer?
Ja, en je hebt ook nog dan de verpleeghuisarts.
Ja, en, natuurlijk. Ja.
Maar de belangrijkste categorie zijn de verzorgende en de helpende.
Ja, want die verplegende zijn 10-12% geloof ik van het personeel.
Ja, dat zijn er niet veel.
Nee. En dan heb je de verzorgende en de helpende. En wat is het verschil tussen een verzorgende en een helpende?
Ja, de verzorgende hebben iets meer bevoegdheden. Bijvoorbeeld wat Roos net al in het begin zei, zij mogen medicijnen uitdelen en helpende mogen dat niet.
Ja.
Oké, okay. En hoeveel, dus is ongeveer bijna 90% is verzorgende of helpende. Is dat half-half ongeveer of hoe is die verhouding, weet je dat?
Volgens mij zijn er meer helpende nog dan, of niet?
Ja, dat weet ik niet.
Ze zoeken in ieder geval heel veel, op allebei de fronten zoeken ze heel veel mensen, ja.
En met verdienen, neem ik aan, verplegende krijgen iets meer salaris dan de verzorgende en de verzorgende misschien weer iets meer salaris dan de helpende.
Klopt, ja.
Hoeveel verdient een helpende per uur, weet je dat?
Nou, ik weet het van een verzorgende. Als je beginnend bent, dan verdien je ongeveer 14 euro per uur. En dan moet je dus denken aan een soort van maandsalaris van 2200. En dat kan dan gedurende...
Bij een voltijdsbaan.
Want daar kom ik zo op. Gedurende je loopbaan kan dat dus... oplopen tot maximaal iets van 3000. Maar inderdaad, dat is heel belangrijk, dat is bij een voltijdbaan. Mm-hmm. Maar bijna niemand heeft een voltijdbaan daar. En dat is deels omdat het heel erg, fysiek ook heel zwaar is. En deels is dat ook omdat die contracten er niet zijn. We hebben dus gemerkt dat veel mensen die we gesproken hebben zeiden van ja, we komen eigenlijk niet rond. Ik zou wel meer willen werken, maar dat kan niet, want ik mag maar een contract van 18 uur.
Van de werkgever?
Ja, ja. En dan hebben we dus gevraagd van hoe komt dat dan? En eigenlijk heel veel mensen zeiden dat zij de indruk hadden dat, dat er veel gaten in het rooster zijn. En als je dan allemaal mensen hebt die fulltime werken, ja, dan kun je die gaten niet opvullen.
Ah, mensen zijn flexibeler inzetbaar als ze een tijdelijk contract hebben.
Ja.
En een andere grote factor, haal ik uit jullie artikel, is dat de helpende of verzorgende zelf vaak ook nog of kinderen, vrouwen met kinderen zijn.
Klopt.
Of vrouwen die mantelzorg doen. Of, die hebben ook nog wel wat anders in het leven.
Dus heel veel mensen kunnen ook om die reden niet fulltime werken. Ja. Omdat ze bijvoorbeeld alleenstaande moeder zijn.
Ja, dat was eigenlijk wel, als ik nu nadenk over wat maakt de meeste indruk als het gaat om die medewerker. Dan waar ik meeliep, daar waren echt veel jonge vrouwen. En die dus dan alleenstaand moeder waren. En soms meerdere kinderen hadden best wel veel problemen met geld. Want ze hadden dan een particuliere huurwoning voor 1.000 euro in Rotterdam. En dus dan dat probleem van opvang. Want je moet nachtdiensten kunnen draaien als je in zo'n verpleeghuis werkt. Je moet weekenddiensten draaien. Dus dan kwamen ze in de knel op allerlei fronten. Want zo'n kind gaat dan naar de opvang. Maar waar moet hij dan 's nachts heen? En dan gingen ze elkaars kinderen allemaal oppassen. Dat kwam allemaal wel flink binnen, vond ik. Dat het zo bijna een soort Amerikaans verhaal werd het daardoor.
Ja, veel vrouwen lees ik die aanvullende bijstand nodig hebben om tot een minimuminkomen te komen. Dus werkende armen zijn het voor eigenlijk.
Ja, en dat is ook wel meest ook heel exemplaar dat in Amsterdam is er een instelling waar je dus een weggeefwinkel hebt. Dus waar mensen na hun werk hun boodschappen kunnen halen om avondeten te maken.
Speciaal
of
dus voor de medewerkers, hè?
En dat was in Rotterdam ook aan de orde. Dat iedereen, er werden dan eieren uitgedeeld die goedkoper waren dan in de winkel. En mensen waren continu daarmee bezig.
Ja.
En je zei, de bijstand, dat zijn we niet tegengekomen. Maar ze hebben wel een probleem wat we wel veel zijn tegengekomen, is dat er dat zij met hun inkomen aanspraak kunnen maken op allerlei toeslagen die er zijn. Huurtoeslag, hoe heet dat ook weer?
Kinderopvangtoeslag
en nou, allemaal dat soort toeslagen.
Zorgtoeslag.
Maar doordat ze doordat er zoveel gaten zijn in de roosters, draaien mensen heel veel overuren. Dus met andere woorden, verdienen ze eigenlijk meer. Maar als je die overuren dan laat uitbetalen, dan heb je dus ineens voor de Belastingdienst toch te veel betaald. En moet je dus die toeslagen weer terugbetalen. Ja, ja. En dat komt dan ineens als een heel grote klap. Dus dat is ook een probleem.
Ja, het probleem wat meer mensen hebben aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
Ja.
Jongen. Dan gaan we nog een probleem bij doen, namelijk corona. Het is algemeen bekend dat dat in de verpleeghuizen veel leed heeft veroorzaakt. Maar wat ook veel reactie heeft gegeven, is een gesprek van Jaap van Dissel met de NOS. In 2020 was het al rond kerst, toen hij voor het eerst terugkeek op de eerste coronagolf. En nou ook in dat gesprek werd al geconstateerd, in de verpleeghuizen is een hoop niet goed gegaan. Het was ook algemeen bekend dat die beschermingsmiddelen daar veel te laat gekomen zijn. We krijgen een vraag van de NOS-interviewer en het antwoord van
het argument was, we hebben een analyse gemaakt, het is een klein risico. We weten ook dat het heel erg mis is gegaan in de verpleeghuizen.
Ja.
Zelfs een klein risico zou je dan toch willen voorkomen. Dan ga je toch zeggen, we doen alles om te voorkomen dat daar mensen gaan overlijden. We geven iedereen de medische mondmaskers die nodig
hebben. Ja, en zoals u het stelt, is dat heel logisch gesteld. En wat we geleerd hebben, en dat is ook met onderzoek, is dat daar een heleboel factoren spelen. Daar speelt opleidingsniveau van verzorgenden in, de situatie in het verpleeghuis. Het is gewoon complexer dan het op te hangen aan één enkele maatregel.
Dus waarom het misging in die verpleeghuizen is voor een deel te wijten aan het opleidingsniveau van de mensen die daar werken. Wat vinden ze daarvan?
Ja, we hebben iemand gesproken, een onderzoeker, en die heeft allerlei verzorgenden geïnterviewd. En dit was dus een heel groot pijnpunt. En zij zat ook in een appgroep tijdens deze toespraak van verzorgenden. En zij las dus mee. En dat was echt als heel kwetsend ervaren. En eigenlijk denken wij ook als een soort omslagpunt in hoe het daarna is gegaan in de ouderenzorg, dat ze zich toch heel erg ook in de steek laten voelen.
Ja.
En in onze, wij zelf hebben het ook veel gehoord van verpleegkundigen, ja, dat ze zeiden van ja, toen kwamen we er ineens achter. Zo wordt er dus naar ons gekeken.
Van verzorgenden.
We zijn dus blijkbaar te dom. Zo wordt er naar ons gekeken alsof we te dom zouden zijn om goed met die maatregelen enzovoort om te gaan.
Maar het stak ook heel erg dat in, want er waren natuurlijk wel heel veel mensen uit de zorg aan het woord in talkshows en zo. Dat waren dan alleen maar verpleegkundigen.
Ja.
Dus en dat gaf ook een soort van scheef beeld van alsof er veel meer verpleegkundigen in. Mijn oma bijvoorbeeld, ik heb nog een oma, die is 95, die denkt dat er alleen maar verpleegkundigen in de ouderenzorg werkt. Toen zei ik, nee, dat is niet waar. Toen schrok ze, toen ging ze helemaal appen met al haar vriendinnen van, zitten er geen verpleegkundigen in de ouderenzorg? Ja.
En om nog even te herhalen, dat is 10-12% die verpleegkundigen. Dus van die bijna 400.000 zijn er, nou, ruim 300.000 zijn helpende of verzorgende. En enkele tienduizenden verpleegkundigen, even grof gezegd. Ja. Tjongejonge, ja, het is een ernstig beeld.
En daarbij wil ik nog even zeggen dat, behalve dus dat hij dus suggereert dat zij niet slim genoeg zouden zijn, of dat het opleidingsniveau daarmee te maken heeft, wat ook heel erg stak bij de verzorgenden die we spraken, was dat ze zeiden van ja, maar ondertussen kregen wij niet eens die beschermings
middelen.
Die kregen wij niet eens.
Nee, alsof dat iets met je opleidingsniveau te maken heeft.
Nou, ja, precies. En ja, en er zijn ook mensen die hebben verteld over situaties waarin ze bijvoorbeeld bezig waren met de zorg voor hun ouderen en uiteindelijk moest er een ambulance komen omdat diegene heel erg ziek was. Die ambulancemedewerker was totaal helemaal van top tot teen in beschermingsmiddelen gestoken. En die persoon die daar aan het verzorgen was, die dus natuurlijk geen anderhalve meter afstand kon houden, want dat kan helemaal niet als je iemand verzorgt, die had helemaal niks, want dat hadden ze daar niet gekregen.
Het beeld, dat, wat je uit dit gesprek, maar ook uit het artikel, het is een achtergestelde groep, als het ware, die best wel die ja, hogere salarissen zou een ding zijn, denk ik, wat helpt. Maar op een of andere manier ook meer zelfvertrouwen bij die mensen, meer strijdlust. Of is dat een verkeerde conclusie?
Ja, ik weet eigenlijk niet waarom ze dan, Nee, ik zie dat zelf niet zo. Want
ik vind
ze
dat
zijn
ook moeilijk.
Ze zeiden, ze doen gewoon wel echt hun werk.
Dat bedoel ik ook niet. Maar strijdlust voor hun rechten. Dat ze zelf voor meer loon eisen. Of dat ze meer aan de bel trekken als ze te weinig beschermingsmiddel krijgen.
Ja, maar dat is een beetje alsof je zegt van, oh ja, het is je eigen schuld, want je hebt niet hard gestreden.
Ja, of dat als een fabriek heel veel uitstoot en dan zegt van, ja, maar als de buren niet klagen, dan kunnen we toch gewoon mee doorgaan of zo.
Oké. Okay, ja,
nou, ik weet niet.
Nee, wat zou jullie idee zijn? Welke kant moet het gaan voor een oplossing?
Ja, het is wel wat je zegt, dat ze ook weinig betrokken worden in adviesraden binnen instellingen. Dus dat daardoor er weinig informatieuitwisseling is tussen die managementlaag en de verzorgende zelf. Dus volgens mij is dat ook wel iets waar nu meer aandacht voor komt. Dus dat ze in zo'n...
Waarom denk je dat? Dat er nu meer aandacht voor
vanwege
komt?
Die tekorten. Ja. En dat ze dus ook de hogere lagen zien van ja, we moeten toch wel echt beter naar ze luisteren, want anders lopen ze weg of vallen ze uit.
Ja. Dankjewel, Roos Minkhorst en Katrien Spijkerman, voor dit gesprek. Lees het in De Groene. Er staat er nog meer in De Groene. Een essay van Joost de Vries over de progressieve piraat. Op basis van onder meer het postuum verschenen boek van 2 jaar geleden overleden David Graeber, stelt hij dat Roodbaard socialer, feministischer en verlichter was dan Diderot. Oké, en in de Boekenweek special een dubbel interview met de schrijvers Nina Polak en Peter Buwalda. goeroes die zichzelf goeroe vinden, dat zijn geen echte goeroes, zegt Polak. En Buwalda, die wil boeken lezen waarin hij via de stijl iets gewaar wordt wat hij in het echte leven niet aantreft. Lees dat allemaal en het artikel van Roos en Katrien in De Groene van deze week met een abonnement of een proefabonnement. Ga naar groene.nl, dan wordt u dat allemaal uitgelegd. Wilt u reageren op de podcast, dan kan dat ook via een mail, podcast@groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Elke van Leijden en Kees van den Bos. Muziek is de Tune for N van Paul van Kemenade. Tot volgende week.